Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, nogmaals goedemiddag, welkom bij de Cyber Security Booster. En fantastisch dat je weer bent en dat je weer kijkt naar het tweede deel in het tweeluik vandaag over China. We hebben het in Booster 27 gehad over de strategische toeëinden van China. Dat was met Ties Dams, de auteur van de bestseller Xi, het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft. En vandaag gaan we specifieker de diepte in met betrekking tot de doelen van China, maar hoe die dan geoperationaliseerd worden in de cyberaanvallen die China uitvoert. Maar allereerst nog even terug op wat waren nou die strategische doelen van China. Even die booster van 30 minuten in 1 minuut samengevat. Nou, China wil eigenlijk volgens Ties ongenaakbaar worden voor de westerse invloeden. Wil eigenlijk haar oude plek in de wereld terug, die China natuurlijk duizenden jaren heeft gehad als gewoon soevereine macht, onafhankelijk van andere invloeden. En dat is niet zo heel vreemd, maar wat wel vreemd is, of opvallend is in ieder geval, is dat het beleid van China gek genoeg vrij reactief is. Ze reageren vooral op wat die andere machten hebben, de Verenigde Staten aan het doen is. In zekere zin is het beleid van China ook een spiegelbeeld van het beleid van de Verenigde Staten. Dus de vraag is ook even, als het gaat over cybersecurity en cyberaanvallen, kunnen wij de cyberaanvallen verwachten die we zelf ook hebben uitgevoerd? Hè? Bijvoorbeeld de Stuxnet-aanval die de Verenigde Staten heeft uitgevoerd in Iran, alweer een hele tijd geleden, maar wat onlangs het nieuws was nog, omdat er een Nederlander bij betrokken was. Nou, daar gaan we dus achterkomen in deze boostersessie. Waar we ook gaan achterkomen is iets interessants, namelijk waarom de verschillende cyberaanvallen verschillende namen hebben van panda's. Dat is toch wel iets, laat ik zo zeggen, een echte cliffhanger in deze cybersecurity booster, zullen we maar zeggen. Nou, en als er iemand is die specifiek gekeken heeft naar die cyberaanvallen en die eigenlijk dat helemaal heeft uitgepost en er alles van weet, dan is dat Noël Keijzer wel. En die kan er ook ons alles over vertellen. We hebben het interview van dit tweede deel van tweeluik opgenomen in het najaar van 2023, maar het is nog steeds actueel. We gaan kijken naar het interview dat ik had met Noël Keijzer op de SecCon-conferentie. Dus dit keer geen digitaal interview, maar gewoon een live interview in het Intermezzo interview. Ik wens jullie heel veel kijk, plezier of luisterplezier als jij deze booster of de andere booster als podcast bekijkt via je favoriete podcast app.
Ja, beste mensen, welkom bij het Intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Ditmaal vanaf de SecCon, een grote cybersecurity conferentie in Amsterdam. Naast mij, niet digitaal ditmaal, maar gewoon fysiek naast mij zit Noël Keijzer. Noël is Incident Responder en Reverse Engineer bij Northwave. Hij heeft verschillende Chinese cyberaanvallen onderzocht en ontdekte dat er verschillende type panda's in voorkwamen. Nou, daar gaan we zo natuurlijk meer over horen. Hij heeft een Master Cybersecurity gedaan aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd op het thema Ransomware as a Service. Noël, hartstikke fijn dat jij hier bij me bent in deze fantastische studio. Wie ben je eigenlijk en wat doe je als je niet aan het werk bent?
Ja, goede vraag. Nou ja, allereerst leuk om hier te zijn natuurlijk. Wie ben ik eigenlijk? Nou, je hebt me net heel mooi geïntroduceerd. En ik denk eigenlijk dat ik vooral heel veel aan het werk ben geweest de laatste jaren. Dus ik probeer nu inmiddels iets rustiger aan te doen, ook een beetje een privéleven te hebben. Maar ik werk bij het Northwave CERT. Wat dus eigenlijk een beetje betekent dat als er ergens stront aan de knikker is, dat wij gebeld worden en dat ik word ingevlogen.
Je bent een echte digitale brandweer, zeg maar zeggen.
Precies.
Ja.
En daar komt ook een beetje bij kijken dat je veel weg bent en veel aan het werk.
Maar een brandweerman moet het ook af en toe rust pakken. Doe je dat dan wel genoeg?
In het begin vond ik dat moeilijk. Inmiddels heb ik dat iets meer in de vingers. Dus ja, tegenwoordig werk ik niet alleen maar weken van 80 en 100 uur, maar heb ik ook een weekje dat
ook wel eens een week van 60 uur. Kijk, nou, ja, dat is relaxed, hè?
Ja, ja,
hey,
ja.
Het is toevallig dat er ook vandaag weer een ten tijde van de opnemen van deze dit interview weer een bericht naar buiten kwam dat Chinese hackers 10.000 e-mails hebben buitgemaakt van medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ging dan om 60.000 mailtjes van zo'n 10 accounts. Nou, wat er precies gebeurd is, dat is nog onduidelijk. Maar ze wisten wel een toestel van een ontwikkelaar van Microsoft te bemachtigen, waarmee ze een hack konden uitvoeren. En de groep die zichzelf Storm 0558 noemt, nou volgens mij is dat geen panda, maar komen zo dan meer over te weten, die vervalste digitale authenticatietokens om zo toegang te krijgen tot e-mailaccounts. Nou, gelukkig ontdekte Microsoft na een paar weken de hack. Grappig genoeg nadat gebruikers van Outlook hadden geklaagd over problemen met hun account. Dus kennelijk hadden de, nou ja, ook weer niet op zo'n smooth manier gedaan dat de gebruikers van accounts daar niks van merkten. Dat is eigenlijk een klein foutje, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, en dit is dan direct ook al wel best een geavanceerde aanval vanuit China. Als in, je ziet dat het heel erg wisselt, het niveau van de aanvallen.
Ja, want jij hebt daar onderzoek naar gedaan, hè?
Ja.
En jij hebt dus eigenlijk al die verschillende aanvallen in kaart gebracht. En dit was dus een geavanceerde aanval. Waar herken je dat aan?
Wat ik eigenlijk gedaan heb is, er worden heel veel papers gepubliceerd door allerlei verschillende securitybedrijven. Dus wij zien natuurlijk wel aanvallen langskomen, maar dat is maar een heel klein deel van wat China eigenlijk doet. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb eigenlijk alle publicaties gelezen van alle securitypartijen die iets publiceren over Chinese aanvallen. En wat je ziet is dat het gewoon heel erg wisselt. Dus sommige aanvallen zoals dit zijn echt, dat zijn technieken. Er zijn niet heel veel mensen in de wereld die dit soort dingen kunnen. Ja, maar je ziet ook dat ze heel veel gewoon voor het laaghangend fruit gaan. En dat ze gewoon binnenkomen met phishing of binnenkomen met een brute force aanval op een VPN.
En die techniek is dan die vervalse authenticatietokens gebruiken.
Ja.
Echt via een toestel van een ontwikkelaar binnendringen. Dat is natuurlijk iets anders dan lukraak een phishing mail naar een adres sturen. Dat kan iedereen, zeg maar zeggen.
Ja, maar dit zou in theorie natuurlijk ook nog steeds een phishing mail kunnen zijn. Ja, dat weten we niet. Maar ik bedoel, Microsoft hacken, dat is al wel.
Van goede huizen komen.
Precies. Ja.
Ja. Ja, hey, even voordat we diep ingaan naar die Chinese cyberaanvallen, dat is natuurlijk het onderdeel van dit gesprek, of tenminste het onderwerp van dit gesprek. Ja, waarom is het relevant voor mensen die zich bezighouden met cybersecurity? Ja, dat kunnen beleidsmedewerkers zijn of als je werkt bij een organisatie die iets met cybersecurity doen. Waarom is het relevant om zich te verdiepen in die Chinese cyberaanvallen?
Ja, goede vraag. Kijk, ik denk dat iedereen inmiddels wel een beetje bezig is met ransomware. En met die dreiging, en die is heel aanwezig, dus die is heel zichtbaar. En wat nou eigenlijk een beetje het moeilijke is aan die Chinese actoren, is dat het vooral aanvallen zijn die je niet ziet. Dus hun belang is niet om je bedrijf stil te leggen en om losgeld te vragen of er financieel vooruit te gaan. Maar wat het voor hun eigenlijk is, dus het gaat hun meer om jouw intellectual property. Dus waar China mee bezig is eigenlijk een strategie van 100 jaar. Die ze echt 60 jaar geleden al gestart zijn. Om eigenlijk weer een economische grootmacht te worden. En dat doen ze ook deels door cyberaanvallen.
Ik refereer ook aan de booster sessie hier aanpalend aan deze booster sessie. Waarin ik Ties Dams heb geïnterviewd. China-expert. En die gaat nog meer over de motieven achter de cyberaanvallen van China. Maar dan toch maar even iets dieper op die cyberaanvallen ingaan. Ja, hoe zien die Chinese cyberaanvallen eruit?
Ja, nee, dat wisselt dus heel erg. Deels ook om wat voor doelwit het gaat natuurlijk. Maar over het algemeen zie je dat ze bijvoorbeeld veel exploits gebruiken. Je ziet toch dat ze ook wel binnenkomen via phishing. Mm-hmm. Of via brute force aanvallen.
Even voor de niet-technische kijker, een exploit uitleggen.
Ja, een exploit, wat dat eigenlijk is het is een stukje software. En die misbruikt eigenlijk een kwetsbaarheid in een ander stuk software.
Ja.
Dus als je dat uitvoert, stel jij hebt een exchange server. Die hebben bedrijven meestal staan om e-mails te kunnen ontvangen en versturen. Mm-hmm. En er zit daar een gat in.
Ja.
Dan kunnen hun een exploit gebruiken om via dat gat die code uit te voeren op jouw computer.
Ja.
En zo dringen ze dus eigenlijk netwerken binnen.
Ja, precies. En verschillen die aanvallen dan nog van aanvallen van andere statelijke actoren? We hebben natuurlijk ook gehad over Russische aanvallen, maar ook Amerika, die is me ook niet vies van. Hoe verschillen die Chinese aanvallen nou?
Over het algemeen, je moet je eigenlijk voorstellen, en dat zal denk ik in de andere booster sessie ook wel genoemd worden, de schaal waarop China dit doet is echt immens. Dus de kwaliteit van de aanvallen wisselt heel erg.
Mm-hmm.
En ze zullen dus ook voor, stel ze willen Jan om de hoek met een klein bedrijfje hacken, dan zullen ze daar andere middelen voor inzetten dan dat ze bijvoorbeeld ASML willen.
Eigenlijk net zoals gewoon de Chinese producten. Er zijn natuurlijk best wel goede Chinese auto's in de markt, maar er is ook nog steeds echt van die plastic bagger in natuurlijk.
Ja,
dus precies. Misschien is daar een beetje mee te vergelijken.
Ja, ja.
Voor alles is een koper.
Precies, dus, precies.
Ja.
Ja, en de kwaliteit wisselt natuurlijk nog steeds wel heel erg ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika of Israël. Maar daar is überhaupt veel minder over bekend eigenlijk.
Ja, dus die kwaliteit zit niet alleen in het aanvallen, maar ook in het bekendmaken van die aanvallen. Daar zijn ze dus ook.
Ja.
Aanvallen we nog iets te veel het label China. Dat is iets makkelijker te herkennen dan als het uit Amerika of uit Israël komt.
Ja, je moet je voorstellen hoe geavanceerder het is, hoe lager eigenlijk ook een beetje de pakkans.
Ja.
Want iemand moet het natuurlijk wel opvallen dat er iets raars gebeurt voordat het wordt opgemerkt.
Ja, zoals dat je Outlook niet meer goed kan gebruiken, dan valt wel iets op in ieder geval.
Ja, toch? Exact.
Ja. Hey, en hoe zit het nou met die panda's? Vertel eens even.
Ja, hoe dat dus eigenlijk werkt. Elke securitypartij die een aanval ontdekt, die attribueert dat weer aan een eigen groepering.
Ja.
Dus hoe dat werkt, bijvoorbeeld CrowdStrike, die houdt eigenlijk overzicht over welke verschillende actoren zijn er allemaal. En dan heb je bijvoorbeeld een stuk of 20 actoren in China. En elke actor in China geven ze dan hun eigen naam.
Ah, ja.
Dus CrowdStrike geeft elke actor een naam met panda erin.
Oh, dus ze geven niet zichzelf een naam van een panda, maar eigenlijk de ontdekker van de aanvallers die dacht van, hey, China, daar lopen panda's rond.
Ja.
Dus geef ze een naam van panda.
Ja, maar wat het dus nog veel verwarrender maakt, is dat elke partij voor dezelfde groep een andere naam heeft.
Oh.
Dus Manient heeft bijvoorbeeld voor een groep de naam APT41.
Oh.
Vervolgens heeft CrowdStrike de naam voor die groep Wicked Panda. En vervolgens noemt Microsoft ze weer Barium. Dat maakt het heel verwarrend om een beetje
een soort woordenboek bijna gaan hebben. Of een soort standaardisatie van aanvallersgroepen. Zou dat nog helpen? Om die...
Ja.
Dat je een soort standaardisatieinstituut in het leven roept. Net als met stormen bijvoorbeeld.
Ja.
Toch? Dat je zoiets... zou dat moeten of is het niet zo'n groot probleem?
Nou, het is denk ik niet zo'n groot probleem. Het is vooral gewoon moeilijk om informatie bij elkaar te leggen.
Ja.
Maar ja, er zijn wel websites waarop je kan zien van APT41, die heeft ook deze 20 andere namen.
Deze pandanaam.
Die aggregeren het een beetje voor je.
Laten we wel wezen, het is toch leuker om een pandanaam te geven dan APT41.
Precies.
Ik zou zelf zeggen.
Ja,
misschien moeten we die dan maar gewoon gaan gebruiken en dan hopelijk wordt dat gewoon de standaard. Dat zou dan leuk zijn. Dan nog even natuurlijk naar de wat minder leuke kant, want China heeft natuurlijk enorme ambities, ook in het digitale domein. Ze schuwen ook niet voor het uitvoeren van cyberaanvallen, om met name ook dat intellectueel eigendom naar zich toe te trekken en een voordeel te krijgen en hun eigen positie te versterken. Of in ieder geval niet zwakker te zijn dan de rest. Dat zo bleek uit de booster sessie met Thies Dams, waar we natuurlijk ook nog even naar linken. Maar hoe moet je nou eigenlijk als organisatie verdedigen tegen die Chinese cyberaanval? En verschilt zo'n verdediging nou van een bijspreken Russische of Amerikaanse cyberaanval?
Nou, ik denk in de basis dat dezelfde stappen altijd wel effect hebben. Dus zorg er eerst voor dat je gewoon je basics op orde hebt. Zorg dat je MFA hebt aanstaan op alles wat extern...
Twee-factor authenticatie.
Ja, precies.
Ja.
Zorg ervoor dat je op tijd patcht.
Ja.
Specifiek China gebruikt heel veel exploits. Dus zorg er ook voor dat als er een kwetsbaarheid in een stukje software uitkomt en die software vendor die komt uit met een patch, zorg er dan ook voor dat je die binnen een dag...
Ja, want dan is het natuurlijk ook out there, bekend, dat het achterdeurtje er is. Nou, misschien wist je Chinees wel eerder, maar Nu weet ze het in ieder geval, hè?
Ja, nou ja, precies. Wat je veel ziet is, het is niet eens dat ze zelf de kwetsbaarheden gaan opzoeken, maar ook vooral veel dat als er een kwetsbaarheid bekend wordt, dat ze zo snel mogelijk proberen om een stukje software te schrijven die dat kan misbruiken.
Ja, dus snel patchen.
Ja.
Belangrijk.
Je ziet echt dat ze binnen een week zijn ze wel echt actief bezig om het echt te misbruiken. Okay.
Interessant. Dus, twee factor patchen.
Ja. Nou, wat je verder ook veel ziet is dat ze binnenkomen via suppliers. Dus supply chain attacks. Mm-hmm. Ze bijvoorbeeld in 2000...
Daar een voorbeeld? Ja, precies. Vertel.
In 2016 hebben ze TeamViewer gehackt. En toen hadden ze eigenlijk via TeamViewer was het mogelijk voor hun om elk bedrijf wat TeamViewer gebruikt te infiltreren.
Ja, want TeamViewer, hè, dat is een product, als ik het goed begrijp, waarmee je dus in de computers van klanten kan kijken en die ook kan besturen. Dus als je dat gehackt hebt, dan kan je ook de klanten.
Precies.
Hè, daar ben je ook binnen.
Ja, dus ik zou zeggen, denk ook vooral goed na over als jij suppliers hebt, waar kunnen die dan bij binnen jouw netwerk? En heb je überhaupt inzichtelijk wat die machines doen in je netwerk?
Dat is ook natuurlijk belangrijk in het kader van de NIS2-wetgeving. Nou, zo ook even weer naar linken. Dus je ziet ook dat die NIS2 en die supply chain, organiseren van je toeleveranciers, dat het natuurlijk ook belangrijk is om de Chinezen buiten de deur te houden.
Zeker.
Heb je verder nog tips? Moet je bijvoorbeeld als organisatie ook kijken van, hey, wat heb ik waar China in geïnteresseerd in is? Ik kan me voorstellen als jij een bakker om de hoek hebt, dan kan je, heb je natuurlijk niet zo heel veel waar China in geïnteresseerd is. Misschien kunnen ze dan wel weer via jouw organisatie iets gaan doen, maar...
Precies. Ik denk dat voor het grootste deel van de luisteraars dat ze misschien niet direct heel specifiek interessant zijn voor de Chinese overheid. Maar ze moeten er ook een beetje rekening mee houden dat ze ook niet altijd specifiek alleen maar dus voor één bedrijf gaan. Nee. Maar dat je ook heel veel fallout ziet van... je kan denken aan stel een service provider wordt gehackt.
Ja.
En ze willen eigenlijk alleen maar van één klant van die service provider iets hebben. Ja, stel, jij zit ook toevallig bij die service provider.
Slapen ze dat gewoon even mee.
Ja.
Dan filteren ze het wel weer uit.
Ja. En er zijn ook denk ik een hoop bedrijven die zich misschien niet eens bewust zijn van wat voor data ze eigenlijk wel niet hebben.
Ja.
Dus bijvoorbeeld mijn collega Pim, die had een gesprek met iemand en die had een bedrijf. En wat hun deden was hun telen aardappels. Alleen vierkante aardappels in plaats van ronde aardappels.
Ah.
Want wat je dus ziet is bijvoorbeeld bij heel veel bedrijven zoals McDonald's bijvoorbeeld, die maken frietjes van die aardappels. En heb je heel veel snijver.
Ja.
En dan denk je, ik ben een bedrijf, ik heb 200 medewerkers, draai weet ik veel voor omzet. Hoezo ben ik interessant voor China? Maar ja, als hun dat stelen en ook kunnen gaan gebruiken om op hele grote schaal dat in China te doen, dan is dat voor hun heel interessant.
Ja. Ja, want Chinezen houden ook wel van frieten en McDonald's. Ik had zelfs gehoord dat daar de McDonald's ook gewoon een plek is om bij spreken iemand een huwelijk te vragen.
Is dat zo?
Ja, dat is echt. McDonald's wordt er totaal anders gezien in China. Echt als een haute cuisine restaurant. Dus ik kan me voorstellen dat dat daar die vierkante aardappels ook zeer gewild zijn. Interessant. Dus eigenlijk best wel een diverse... set aan informatie waar China op uit kan zijn om zich te versterken. Dus dat is ook belangrijk om je daar een beetje in te leven van wat zou dat kunnen zijn.
Ja.
En je daar ook op aan te passen. Heel interessant. Ik zit even te denken van heb jij nog een laatste punt waar organisaties zich op kunnen voorbereiden als ze te maken hebben met Chinese cyberaanvallen? Wat zie jij vaak niet goed gaan, bijvoorbeeld?
Nou, je ziet bijvoorbeeld heel veel bedrijven die heel erg gefocust zijn op hun buitenschil eigenlijk. Dus ze hebben dan wel MFA aanstaan op hun remote access software.
Mm-hmm.
Maar als iemand daar eenmaal doorheen is, dan hebben ze eigenlijk geen idee meer wat er gebeurt. Ze hebben niet meerdere lagen.
Een verdedigingslinie, maar daar houdt het ook bij op.
Precies.
Ook mee op.
Ja, en... ik denk dat ze zeker tegenwoordig dat je er ook wel een beetje vanuit mag gaan dat die linie ooit wel een keer doorbroken wordt.
Ja.
En dan wil je eigenlijk nog een stuk of vijf linies erachter hebben zitten die daar eigenlijk vooral rekening mee houden. Zeg.
Ja, precies. Dus dat is afhankelijk van hoe gewild je bent, hoeveel linies je hebt. Maar
Ja, natuurlijk. Het heeft ook.
Ik snap de makro hoeft geen vijf linies, nee. Maar ik snap je punt. En dat is dus ook belangrijk om goed in te richten. Ja. Ja, dan komen we een beetje aan het eind van ons interview. Ons intermezzo interview. Ik heb altijd een laatste vraag. Ook voor elke gast in de Cybersecurity Booster. Ook voor wel. Heb jij nog een eigen persoonlijke cybersecurity tip? Jij hebt natuurlijk al heel veel gegeven op organisatieniveau, maar. Ja. Heb je ook een persoonlijke tip voor de kijkers die ze bij spreken ook door kunnen geven aan hun moeder of oma of noem maar wat, buurvrouw, buurman?
Zeker. Als ik op verjaardagen kom, dan vragen mensen me dit ook altijd.
Ja, ik kan me voorstellen dat jij wel vaak gevraagd wordt op verjaardagen naar een cybersecurity tip.
Ja. Nee, ik zou echt zeggen, gebruik alsjeblieft een password manager.
Een wachtwoord manager, ja. En maakt er dan nog uit welke je gebruikt, of is gewoon een wachtwoordmanager beter dan?
Nou, ik zou wel specifiek zeggen, LastPass is wel echt slecht in het nieuws geweest laatste
geen
jaar.
Geen LastPass.
Dus geen LastPass.
Voor de rest.
Verder zit je denk ik wel redelijk goed.
En als mensen, want dat hoor ik soms ook wel, als mensen denken van dat is moeilijk, een wachtwoordmanager. Wat zeg jij dan? Want toch gebruiken nog heel weinig mensen relatief een wachtwoordmanager.
Ja.
Wat zijn ook weer de voordelen van een wachtwoordmanager?
Nou, je hebt nergens hetzelfde wachtwoord. Dus de reden dat je het eigenlijk doet, is stel jij bestelt iets bij de blokker en je moet een account aanmaken en je zet daar een wachtwoord in. Je gaat niet, als je zelf je wachtwoorden moet onthouden, voor elke site een ander wachtwoord gebruiken.
Ja.
Als de blokker dan gehackt wordt en die aanvallers vinden jouw wachtwoord, dan gaan ze misschien vervolgens wel naar je bank of naar je Facebook. Of
ga nog een keertje proberen.
Ja. En die denken, oké, misschien wordt het wachtwoord hier ook wel gebruikt.
Ja.
Dat is hoe heel veel mensen gehackt worden.
Ja, precies. En met zo'n wachtwoordmanager kan je zorgen heel makkelijk dat elke account een apart, uniek wachtwoord heeft.
Ja.
En nou hoor ik sommige mensen die zeggen van, dat vind ik moeilijk.
Ja.
Is het moeilijk om zoiets te installeren?
Nee, ik zou zeggen van niet. Het is wel even vervelend, want wat je dus eigenlijk moet doen is, je neemt die wachtwoordmanager en dan moet je overal je wachtwoorden wijzigen.
Ja.
Nou, daar ben je wel een dag aan kwijt.
Ja.
Of ligt eraan hoe actief je bent.
Ja.
Maar verder heb je over het algemeen gewoon, je hebt een plugin voor in je browser.
Ja.
Die dan vervolgens, als je daar met een heel moeilijk wachtwoord wat niemand hoort te kunnen raden op inlogt, dan gaat die vervolgens voor jou gewoon je wachtwoord invullen op de website waar je
dus
komt.
Dus daarna hoef je ook niks meer te doen.
Nee. En je kan het ook synken naar je telefoon. Dus dan heb je een app op je telefoon en die doet eigenlijk hetzelfde.
Dus het is eigenlijk even één keer wat meer doen. Nou, ik denk dat de kijkers van de Cybersecurity Booster wel een wachtwoordmanager hebben, hoor. Maar misschien de buurvrouw en de buurmannen van de kijkers niet. En we zitten hier natuurlijk ook met een bredere missie. Iedereen aan de wachtwoordmanager. Hè?
Ja,
en andere maatregelen die iedereen kan doen. Één keer wat moeite doen. Even als een soort voorjaarsschoonmaak. Digitale voorjaarsschoonmaak. Of najaarsschoonmaak. Want we nemen natuurlijk op het najaar op. Maar als je kijkt dit voorjaarsschoonmaak. En dan gewoon doen dus. Dankjewel voor deze tip. En dankjewel ook voor de toelichting op de Chinese cyberaanvallen. Noël Keizer, incident responder en reverse engineer bij NordWave. En wij gaan weer terug naar de studio, naar het live gedeelte van deze Cybersecurity Booster sessie. Dankjewel. Daar zijn we bij het live gedeelte van de Cybersecurity Booster sessie. Ik heb nog even een opmerking van Marco Aukema. Er zijn goede gratis wachtwoordmanagers. Dit is vaak een drempel voor de meeste mensen. Ja, ik denk dat jij bedoelt, Marco, dat de drempel is dat ze dan nog betaald zijn. Nou, er zijn dus ook gratis wachtwoordmanagers. Bijvoorbeeld Bitwarden gebruik ik zelf. Ook privé. Daar heb je de betaalde variant voor bedrijven. De gratis variant is voor consumenten. Ik geef nu verder geen specifiek wachtwoordadvies, maar check dat Bitwarden maar eens eventjes uit. Er zijn er nog veel meer. Nog even terugkomend op dat intermezzo interview, even als metafoor. Hè, die aardappel, ik heb toch geprobeerd een plaatje vinden van een vierkant aardappel. Nou, deze is dan vierkant gesneden, maar... bedenk goed dat toch verschillende organisaties vatbaar kunnen zijn voor die zucht van China naar dat intellectuele eigendom. Dan heb ik niet alleen over grote organisaties zoals ASML, maar dat gaat dus ook over kleine organisaties die vierkante aardappels maken en alles daartussenin. Samenvatting, relevantie voor beleid, voor jou als
cybersecurity specialist binnen een organisatie of adviseur. Nou, Chinese aanvallen, wat onderscheidt dat nou? Dat zijn juist die aanvallen die je niet ziet. In tegenstelling tot ransomware, type aanval dat natuurlijk continu het nieuws is. Het gaat om het stelen van intellectueel eigendom. En de schaal waarop China de aanvallen uitvoert is immens. Maar die aanvallen verschillen in complexiteit en ook in kwaliteit. Dus een enorme diversiteit. En wat ook interessant is, hoe geavanceerder die aanvallen zijn, hoe lager ook de pakkans, hoe lager ook de kans dat je daarachter gaat komen. Dat is ook belangrijk om op in te gaan. Kijk ik verder of er nog vragen zijn. Ik neem aan dat iedereen een password manager heeft en degene die het niet hebben, dat die nu eens eventjes dat snel gaan doen. Want de voorjaarsschoonmaak ten tijde van het opnemen van de booster kan wel weer eventjes alvast gaan beginnen. Al hebben we nog een paar koude weken te gaan, geloof ik. Volgende booster, booster 29, gaan we in op een heel ander onderwerp. Namelijk het NIS2 keurmerk. Een oplossing om NIS2 ook behapbaar te maken voor de wat kleinere organisaties die vaak toeleverancier zijn in een keten. En uiteraard ook niet te veel vatbaar willen zijn voor de Chinese aanvallen. Dat is dan weer de link met deze booster. Ik deel nog even de link naar de hack die ook werd besproken in het interview. En dan verwijs ik je ook graag naar cybersecuritybooster.nl voor bijvoorbeeld NIS2 Masterclass, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. En ook toegang tot alle booster sessies die ook als podcast ook beschikbaar zijn via je favoriete podcast app. Schroom niet om te laten weten wat je van de booster sessies vindt. Als je ideeën hebt voor nieuwe onderwerpen, hoor het ook altijd graag. En dan wens ik je voor nu een hele prettige dag. En veel cybersecurity toe. Winko zegt dankjewel. Jij ook bedankt, Winko, voor het kijken. En tot de volgende. Dank. Dag.